HLN Sportcast. Het is weer koers.
Nu, de koers van de vallende bladeren is gereden. Het veldritseizoen intussen ook wel echt is losgebarsten. In Amerika is het tijd om alles even te overschouwen. Het wielerjaar 2021. Een jaar met toch wel bijzonder veel hoogtepunten. Van de omloop het Nieuwsblad en de Strade Bianche tot het WK, Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije. Er is heel veel gebeurd. Nieuwe sterren zijn geboren. Oude sterren bleven schitteren. Maar zoals elk jaar waren er ook vallende sterren, maar die werden al snel vervangen door die nieuwe sterren aan het firmament. Er is dus heel veel om op terug te blikken. Ik heb de eer en het genoegen om dat te kunnen doen met de drie geweldige praatgasten. Tom Boonen, goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed weekend gehad?
Goed weekend gehad, ja. Zwaar weekend gehad. Aan het racen geweest dit weekend en derde geworden gisteren.
Je bent trots, hè?
Die derde plek. Trots wel, omdat het was de eerste keer met die auto en dat was echt wel het hoogst haalbaar. Dus het is niet het nieuwste model, zal ik zeggen.
Maar je hebt nu wel pijn, hè?
Ja, ik ben redelijk in stukken uit elkaar getrokken.
Is het erger dan op een koersfiets zitten?
Ik heb gisteravond en vanmorgen nu wel meer last dan Parijs-Roubaix, ja.
Echt?
Ja. Okay. Ja, mijn vingers tintelen nog steeds en ik denk dat ik ergens een wervelje iets te veel beschadigd heb.
Oké. Okay. Johan Moussé, alles goed met jou?
Ja, heel goed. Ik ben even aan het luisteren naar Tom, de commentaar van na Parijs-Roubaix. Ik heb nog dat gevoel, als dat nog iets erger is, dan moet dat inderdaad wel een heel intensieve sportactiviteit zijn.
Het is niet zozeer van intensiteit, maar gewoon, je zit een hele tijd opgespannen in je auto en alle bewegingen van de wagen die gaan natuurlijk rechtstreeks door je rug. En als je dat niet 100% juist zit, dan kom je er met heel veel pijn uit.
Ja, dat geloof ik wel. Heb jij gesport ook dit weekend, Johan? Want jij fietst eigenlijk elke dag, hè?
Ik heb met mate gesport. Ik heb uiteraard...
Met mate of met maten?
Met mate.
Oké.
Okay. Ik ben dan langzaam in de wintermodus aan het komen. En wat is dat? Ja. Vanaf nu die periode komt het voor mij heel rustig. En dan ga ik meestal elke dag 3 tot 4 uur fietsen als het weer toelaat.
Oké. Okay.
Dat zijn mijn maanden dat ik een beetje met rust gelaten word. Dat is ook wel eens leuk. En dan kan ik eens alleen gaan fietsen. Wat ook wel leuk is. En tussendoor naar de koers kijken. Hè.
Ja, en daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik heb nog een derde gast hier aan tafel. De bondscoach Sven van Toornhout. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Heb jij gesport dit weekend?
Een beetje, ja. Ik heb sinds lang nog een keer een toertje gefietst. Het was een tijd geleden. En dan nog een toertje gelopen ook. Dus ik heb, ja.
Oké. Okay.
Lopen en fietsen. Weer begonnen. De zomer was... Het was redelijk wat te doen, dus ik heb niet zo heel veel tijd gehad. Maar het was een weekend waar dat er ruimte was om een beetje te sporten.
Het was inderdaad een heel drukke zomer. WK, Olympische Spelen. En als bondscoach heb je dan wel wat werk. Goedemorgen, heren. Welkom bij een nieuwe HLN Sportcast. Het is weer koers. Uiteraard gaan we het eerst hebben over de Ronde van Lombardije van afgelopen zaterdag. Maar ik ga jullie allemaal voor jullie ook een papiertje leggen en een pen... 4 vragen voor jullie, dat jullie kunnen noteren. Wie is de Belg van het jaar? Gewoon 1 naam. Welke landgenoot heeft jullie nog kunnen bekoren? Van wie had je meer verwacht? En wat was voor jou de mooiste overwinning van het jaar? Dus denk daar in tussentijd gewoon een beetje over na. We gaan dat straks overlopen.
Het zijn 4 vragen.
4 vragen, ja. Wat heb ik gezegd? 3 vragen? 4 vragen, ja. 4 vragen. Belg van het jaar, landgenoot die jullie nog heeft kunnen bekoren. Van wie had je mee verwacht en de mooiste overwinning?
Maar
dat dacht ik wel. I Lombardia, laten we het daar even over hebben. Dit jaar van Como tot Bergamo. Dus omgekeerd, vergelijken met vorig jaar, had wel een impact. Dus dat parcours op het verloop van de koers. De winnaar Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, die terug aan de start stond van de wedstrijd waarin hij vorig jaar bijna het leven liet, denk wel dat we dat zo kunnen zeggen, werd 19e. Pogacar, mooie winnaar, Sven.
Fenomeen. Ja, ik heb echt met open mond zitten kijken. Het was opnieuw fenomenaal, omdat ik hem in de voorafgaande koersen... Hij was goed. Hè, en je weet wel dat hij in Lombardije net iets beter gaat doen. Mm-hmm. Maar dan toch op die manier terug de koers naar zijn hand zetten, was echt straf. Ja.
En nog altijd maar... 23 jaar.
Ja, het is het is niet meer bevestigend. Het is gewoon, hij is gewoon telkens op de afspraak. Als je ziet wat hij de afgelopen maanden op zijn naam heeft gezet, dat is toch, Het is toch lang geleden dat we dit gezien hebben, denk ik.
Ja, hij is de jongste, dus het is nog nooit gebeurd, de jongste renner, dus 23 jaar, die twee monumenten op één jaar wint. Luik, Bastenaken-Luik, Ronde van Lombardije.
En daarbij de rest ook, hè. Het is gewoon een fenomeen, denk ik, die, dat wij in die generaties dat wij gekend hebben, nog niet gezien hebben. Omdat wielersport is inderdaad heel veel veranderd de laatste 30, 40 jaar. En je moet daar ook rekening mee houden. Maar het is toch iemand die vooral in elke wedstrijd waar hij wilt winnen, ook gaat om te winnen. En tussendoor maakt hij niet veel koersen dat hij zegt, ik ga hier gewoon doelloos van start. En dat typeert wel welk groot fenomeen en vooral vermogen dat die keer wel is. Gisteren had hij zaterdag had hij een aanval op 35 kilometer van de meet. Ja, op een helling dat hij weet, ik krijg hier toch iedereen uit het wiel. Je moet even naar adem snakken een paar keer, en dat zit hem wel zo. Zijn schouderbeweging waren iets ruwer dan in de Tour, maar dat is logisch. Hij zit nu bijna aan zijn vierde piek van het jaar. En dat is extreem als je op een heel jaar, van in het voorjaar tot nu, op dat hoge niveau rijdt. Ja, denk dat er maar één rondrijdt van dat niveau, en dat is Pogačar.
Ja, het is de leider van de nieuwe generatie. Het is een tendens die zich heeft doorgezet de voorbije jaren. Altijd maar die verjonging van die top. En nu zit hem in een generatie van echt absolute ongelooflijke goede renners, die allemaal heel jong zijn nog eens. En,
maar hij is toch wel echt de uitzonderlijke, Tom?
Hij is de leider van die generatie, maar er zijn nog een aantal mannen waar je van kunt zeggen, amai, ik bedoel, vroeger was dat echt uitzonderlijk. Hè? Een jonge gast die klassiekers won, dat gebeurde heel weinig. Ja. Nu de laatste jaren zie je toch dat altijd maar blijven opschuiven is naar de jongere grens. Waar heeft dat mee te maken? Ja, het zijn stuk voor stuk toptalenten. Het is een generatie die ook heeft samengekoerst altijd. Waarschijnlijk ook de goeie zijn er dan natuurlijk veel makkelijker uitgefilterd, omdat je allemaal goed samen zit. En ja, ik denk ook, het huidige wielrennen is superveel eisend. 100% van de tijd op 100%. En ik denk dat die jonge gasten nog gewoon daar nog makkelijker aan kunnen. En de mannen die daar iets ouder zijn, om die omschakeling nog te maken, dat is volgens mij niet zo makkelijk.
Mm-hmm. Hij kan het ook wel overal. Hè. Hij kan het in de bergen. Hij heeft een hele goede tijdrit in de benen. Eigenlijk kan hij ook sprinten. En vooral, wat mij opvalt bij Tadej Pogačar, het lijkt allemaal zo gemakkelijk.
Het lijkt inderdaad allemaal zo gemakkelijk.
Het moeilijkste dat er is.
Ja. Het makkelijk doen lijken.
Ja.
Het is inderdaad op heel veel fronten dat hem... En die sprint, hij heeft gewoon die sprint altijd achter de hand. Hè. Dus hij hoeft niet per se alleen aan te komen. Hij heeft nu eenmaal nog die punch in de benen. En ik ga niet zeggen, zet hem in het Vlaamse werk. Maar ook daar denk ik, hij kan positioneren. Hij kan... ook daar denk ik, kan hem uit de voeten. Dus mm-hmm. Het is zijn veelzijdigheid die echt maakt tot wie dat hij is nu vandaag.
Als journalist in grote wedstrijden, je staat in een hokje in de mixed zone en dan zie je al die renners daar passeren. En dat viel mij al op tijdens de Ronde van Frankrijk, de manier waarop hij door die mixed zone fladdert. Veel renners doen dat niet graag, maar bij hem glijdt dat allemaal, dat glijdt allemaal van hem af. Hij kan daar allemaal goed mee om. Het lijkt alsof hij ook nooit stress heeft. Is dat zijn sterkte? Tom?
Ja, de grote kampioenen zijn niet alleen mensen die daar enorm hard met de fiets kunnen rijden, maar het zijn ook mensen die dat eigenlijk het leven van de wielrenner, de topwielrenner, heel goed verteren. Mensen die daar alles meenemen en stress opgezadeld krijgen door situaties waarin dat ze verzeild geraken. Dus praten met pers, veel publieke belangstelling, moeilijke vragen. Die gaan daar natuurlijk ook minder goed door gaan presteren. Maar van die figuren waar het inderdaad allemaal van afglijdt en soms lijken ze zoals het leven te zweven. Zo. En die pakken dat allemaal veel minder mee. Dus die gaan ook veel makkelijker goede prestaties kunnen blijven leveren, omdat het gewoon minder stress bezorgt.
Ja, want je zegt het ook, hè, moeilijke vragen. En deze zomer, tijdens de Tour, zijn er ook wel moeilijke vragen aan hem gesteld. Hè, over doping, omdat het zo uitzonderlijk is. Maar hij gaat daar rustig mee om.
Dat durven zeggen, dat was een rechtstreeks een aanval op zijn persoon. En dat is een beetje de tendens geweest van de nieuwe tijd. Ja, iedereen kan iedereen bereiken. En dan zijn er natuurlijk altijd heel veel critici die gaan vragen van, kan dit nog wel? Maar ik geloof 100% in het figuur dat hij is. Het is een heel naturele gast gewoon ook, van uitstraling, van rijden ook. De manier waarop hij koerst is dominant. Maar je ziet toch wel dat allemaal nog veel inspanning vergt. En ja, sommige mensen zijn gewoon beter dan andere mensen. Zo simpel is het. En we zitten niet meer in een uitzonderlijk geval. En ik denk dat we die op handen mogen blijven dragen.
Ja. We hebben het over Pogačar, maar er is nog een andere Sloveen, Roglic. Ook zijn manier van doen met de pers, dat is ook allemaal heel makkelijk. Dit weekend ook. Die stopt onmiddellijk na de finish. Geen enkel probleem om een vraag te stellen. Is het makkelijker om een Sloveense toprenner te zijn dan een Belgische toprenner?
Makkelijker. Ik bedoel, in omgang naar pers toe en zo is dat misschien, ja, zit er misschien wel een verschil, maar ik bedoel, de werkkracht en de hoeveelheid tijd en energie dat ze in de sport steken, zal overal wel hetzelfde zijn. Maar omgaan met de aandacht, ja, dat zal misschien kan misschien wel een stuk anders zijn.
Ze acteren natuurlijk allemaal op het wereldtoneel. Hè? Dus ik denk de rust die ze thuis zullen hebben. Ik weet het niet hoeveel aandacht dat die mensen nog thuis krijgen. Ik denk dat die nog redelijk relax over de straat kunnen wandelen. Dat krijg je natuurlijk wel cadeau.
Ja, want Roglic zegt dat zelf ook.
Voilà, zet die mannen hier in Vlaanderen bijvoorbeeld. Dat is al een ander verhaal. Hè? Maar de aandacht van pers en mensen en media, die blijft natuurlijk overal hetzelfde. Maakt niet zo heel veel uit van welk land je zet. Enige als je op die koers aankomt, dan begint dat gewoon. Maar rust hebben thuis, dat kan wel een verschil maken.
Heb jij daar vroeger last van gehad, Johan? Van te veel media-aandacht, dat je voelde van ik verkramp, ik ben niet meer wie ik ben?
Ja, dat heb je wel geleerd daar ook mee leven. Hè. Dat komt en dat groeit en dat blijft aan het stijgen. Uiteraard, ik heb even in een periode dat ik alleen in Bali was, dat alles op mij kwam. Dat worden inderdaad soms een keer in een olifant gemaakt. Maar het is ook wel veel verbeterd in de zin van de ploeg coördineert wel alles. Persverantwoordelijke. Vandaag is het vrij moeilijk om die mannen te spreken. Hè. Je moet bijna maanden een afspraak maken en dan nog maken ze keuzes, de persverantwoordelijke. Maar denk wel dat het voor hen in Slovenië iets rustiger, makkelijker is om daar te leven dan in België. Ik denk dat we het straks wel gaan aanhalen misschien, maar soms worden we gepakt van het enthousiasme die in België is over het wielrennen. De sport, de renners, ja, dat is met het WK gebeurd, dat is met Remco Evenepoel. En dat hebben zij niet. Zij kunnen daar wel iets rustiger omgaan met alles. Mm-hmm. Er is iets minder kritiek als het niet nodig is. Wij durven wel eens kritiek geven als het zelf niet nodig is. En het vertrouwen is hier soms vrij snel weg. Ja.
Spijkers op laag water zoeken.
Omdat wij als land te klein zijn en we hebben ook in de loop van de laatste jaren zo verwend geweest. En we leggen de lat vrij hoog voor sommige renners. En dat is daar niet. Mm-hmm.
Remco Evenepoel, ja, heeft zaterdag ook gereden. Wat is de conclusie van zijn wedstrijd, Tom? 19e geworden. Moet hij er tevreden mee zijn?
Ik denk dat Remco gewoon tevreden moet zijn dat hij dit jaar kan afronden. Uitslagrijden in Lombardije of niet, het is een jaar geweest met heel veel hoogtes en laagtes. Lombardije was voor hem sowieso al een emotionele wedstrijd, als je ziet wat er vorig jaar gebeurd is daar. Dus gewoon aan die finish geraken en dit hoofdstuk afsluiten en op naar volgend jaar met een normale winter, een normale opbouw. En dan zullen we volgend jaar nog eens spreken.
Wat mij opviel, Johan, is dat hij op zich achteraf in eerste instantie wel, maar na een half uurtje kon hij het al plaatsen. 19e geworden. Het is niet dat die ontgoocheling van hem afdroop, hè?
We mogen niet vergeten dat hij een categorie heeft overgeslaan. Hè? En soms vergeten we dat. Dat is ook een leerproces in omgaan met tegenslagen en overwinningen. En plots komt hij van junior naar een niveau dat iedereen zegt van ja, die gaat de Giro winnen en die gaat monumenten winnen. En daar moet ik kunnen mee omgaan als jong atleet. En hij zit in dat leerproces en hij komt uit een raar jaar revalidatie, wat we ook snel vergeten.
Vallen en opstaan.
Vallen en opstaan. Dus op zich vind ik, we gaan geen punten geven, maar voor mij is dat toch een 9 op 10 na een val zoals deze, waar hij van terugkomt. En met alle drukte en verwachtingen die er geweest zijn rond zijn persoon, vind ik dat hij een fantastisch jaar heeft gehad.
Ik ben ervan overtuigd dat dit een van de belangrijkste jaren gaat zijn uit zijn carrière, hetgeen dat nu geweest is. Het is niet zo van, we hebben dit jaar 8 belangrijke koersen gewonnen en we hebben heel veel geleerd. Dat is niet. Je leert niet veel als je wint. Je leert heel veel van je eigen en van je ploeg en je omgeving. Als het wat minder gaat en als je tegenslagen moet verwerken, en zeker met zo'n zware, lange revalidatie. Het blijft dan natuurlijk ook Remco. Hij zegt ook soms dingen die het beter niet zegt, omdat het een heel emotioneel en gedreven iemand is. En ook daar weer. Het is een heel belangrijk jaar geweest voor hem. En ik ben er ook van overtuigd, zoals ik al zei. Nu een goede winter, terug de rust wat hervinden. Overtuigd zijn van zijn eigen kunnen terug, na een goede winter. En dan de start van het seizoen staan. En beginnen winnen terug.
Een goede winter. Wat is dat, een goede winter?
Ik denk in zijn geval nu vooral eens even rusten. Want dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft een heel zware blessure gehad, daar herstelde van. Hè? Maar je begint dan ook weer altijd opnieuw tegen de limiet aan gaan te trainen van wat je lichaam kan. En eigenlijk zit je nooit helemaal hersteld op het moment dat je begint te trainen. Dus iedere dag is een strijd dat je moet leveren tegen jezelf. En dan begin je gaan op te bouwen en op te bouwen en op te bouwen. Hij heeft dan al zijn tegenslag gehad, dat hij terug een paar stapjes achteruit moest zetten in die revalidatie. En nu denk ik gewoon eens even die batterij laten vollopen, want die is niet vol geweest vanaf het moment dat hij bij de profs is beginnen koersen. En dan een opbouw. Ja, de opbouw is wat het is. Hè. Dat is veel uren maken en tegen het seizoen begint de gerichtere training aan te doen. Maar dat is, ja, dat is voor ieder een prof hetzelfde.
Maar hoe belangrijk was het voor hem om Lombardije zonder kleerscheuren nu uit te rijden? Sven, kan jij dat kaderen?
Goh, zoals Tom ook aangeeft, hè. Het is sowieso een emotioneel iemand. Dus daar naartoe trekken, dat zal wel... Ja, dat heeft hem niet losgelaten. Hè. Nu kan hij daar een streep onder trekken. Heeft Lombardije gereden, heeft dat uitgereden. Hij zal misschien met iets hogere verwachtingen Remco kennende gestart zijn.
Zeker, hè. Dat heeft hij absoluut. Ook gezegd. Ik heb hem ook de hele week maar, gevolgd. Ja. Hij wou voor de overwinning
gaan. Ja, zo is hem nu ook eenmaal. Maar goed, Lombardije is gepasseerd. Het seizoen zit erop. En ja, van nu voort is het gewoon uitkijken naar volgend jaar. En ik kan alleen maar bevestigen wat Johan en Tom zegt. Het is voor hem een zeer goed en leerrijk jaar geweest. Ja.
Maar hoe heb jij dat jaar als bondscoach ervaren?
Met ups en downs. Ik heb hem van kortbij toch wat kunnen volgen, moeten volgen ook. Hè. Eerst in aanloop richting de Spelen. Spelen geëvalueerd, dan kijken of er een optie was voor EK, of wat dat de opties waren voor EK, WK. En daar heb je wel gemerkt in gedurende dat jaar, dat alleen van 1 januari al, want we zaten toen in Spanje trouwens, Johan was dat toen ook in de buurt, januari hem al gaan bezoeken, toen voelde van, het is echt niet goed. Hè? Ik denk wel dat ik dat hier mag zeggen. En op die moment... zag ik het helemaal... ik zag het vrij somber in, ik zal het zo zeggen. Dus ik ben heel blij dat we vandaag terug deze Remco hebben kunnen aan het werk zien. Ja.
Maar die jongen heeft echt heel diep gezeten. Ik denk niet dat veel mensen weten hoe diep dat hij heeft gezeten. Hè?
Dat wordt niet gemaald. En dat behoeft ook niet gemaald te worden. En, zoals ik net zei, hij is nog bitter jong. Hè? En wat er allemaal binnen in het hoofdje speelt, is soms immens. En dat kan positief zijn, maar dat kan ook kritiek zijn. Hè? Als je dan plots tegen bent, krijg je van ene Eddy Merckx bijvoorbeeld, ja, dan moet dat wel verwerken en plaatsen. Dus, en ook de ouders. Hè? Ook de ouders. Patrick, die moet er ook mee omgaan. Is er aan er geweest, maar toch... woont ook nog thuis, al ik denk dat er heel veel over wielersport wordt gesproken. En dat is juist de kunst wat je niet moet doen. Als je thuis komt, wielersport eventjes aan de kant zetten en over andere dingen spreken. En vooral nu de winter die nu komt, vooral een winter zonder wielersport. En laat dat maar eens doen wat hij graag doet. En eventjes terug dat lichaam volledig laten herstellen en rusten en... probeer hem zoveel mogelijk weg te houden van nominaties en huldigingen en interviews. En laat hem dan maar weer uit zijn schelp komen als het moet. Zo rond half december.
Ja. Maar komende zondag is er wel nog...
Geen kristallen fiets dan. Hè,
geen kristallen. Dit stukje gaat eruit knippen. Nee, maar ik begrijp het wel.
Het is allemaal jullie schuld.
Nee, ik begrijp het wel. Want nu komende zondag is er wel op VTM een documentaire over Remco Evenepoel. Een jaar van Lombardije tot Lombardije en alles wat daarbij is gekomen. En die emotionele kant van de zaak, van zijn familie. En hij is ook zeer openhartig over alles wat er is gebeurd. Is zondag op VTM, dan kunnen we dat ook afsluiten. En ik denk dat dat belangrijk is, dat volgend jaar misschien niet meer gebeurt.
Wel,
of zo.
Ik heb er twee kijken op. Dus leuke tv, zeker. Maar ik stel me dan wel de vraag, is dit wel nodig dat er telkens een camera rond die persoon hangt? Ik heb dat vorig jaar meegemaakt voor zijn val. Er was er ook een docureeks. Overal waar hij naartoe ging, was er een camera achter hem... Dat is niet zo makkelijk om daar mee om te gaan en dat leren te beleven, op die leeftijd. En dan zegt men, ja, er is een hoge druk. Ja, er is zeker een hoge druk, want je kunt bijna niet meer naast Remco Evenepoel in de krant, op televisie, gelijk wanneer. Zijn promospots, er is alles, is een product al geworden. En dan zou ik eerder een beetje zoals Adrien van der Poel heeft gedaan met Mathieu. Als het kan, eventjes uit de spotlight houden. En niet altijd maar steunen dat het media is en dat media voedsel krijgt. Want zo is het wel. Hè. Los dat het leuke tv is. Hè. Men ziet ook de binnenkant, de emoties, alles er rond. Maar het is niet makkelijk om altijd maar die camera voor je neus te hebben.
Nee, ik sluit me daar eigenlijk wel volledig bij aan. Ik denk dat het nu tijd is om dat allemaal ergens achterwege te laten. En zich nu... Het is leuk hè, voor de mensen en dat product is er nu. Hè, als we het dan toch een product mogen noemen, dat product is er nu. Maar ik denk dat het nu tijd is om die knop om te draaien en zich volledig te focussen als ja, 100% renner zijnde. Want ergens kost dat energie. Dat kan niet, je kunt dat niet zomaar gepasseerd krijgen, denk ik. Die media-aandacht of die aandacht die er allemaal rondhangt. En het is ergens nodig, maar ik denk dat het vooral nu belangrijk is om zich gewoon 100% gewoon als renner te gaan concentreren.
Wat moet zijn doel zijn volgend jaar? Want ja, we hebben het altijd over grote rondes, monumenten.
Geen docu-reeks. Dat zal proberen ze een jaar geen docu-reeks. En al die dagen dat je daar 2, 3, 4 uur tijd moet insteken, pak die als rust. Hoofdje laten rusten, even kalm worden, het gsm'je eens wegleggen, Twitter van zijn gsm afsmijten, sociale media bannen, geeft alles in handen van iemand anders en creëert voor je eigen een omgeving waarin dat je rust vindt. Laat niet iedereen in je leven binnen, dat is niet nodig. Dat is ook het stukje van het leerproces. Zeg ook eens nee, zeg meer nee dan ja. En dan ga je stappen pakken die dat je niet kunt pakken door te trainen. En door beter te worden als renner. Je gaat een betere mens worden, je gaat een veel betere renner worden als je die rust kunt creëren voor jezelf. En daar is zijn familie verantwoordelijk voor en hij zelf ook. Hij is een eindpersoon die ja of nee moet zeggen. Dus al die dingen die we het nu net over gehad hebben, band dat uit je leven. Mm-hmm. Dat is absoluut niet nodig.
Mm-hmm. Hij moet iets meer...
zaak mee of aan...
De rust van Tadej Pogacar moet hij in zich opnemen.
Het is een andere persoon, maar hetgeen dat je kunt... creëren of manipuleren, dat moet je ja, voor jezelf. Je moet een omgeving maken waarin het aangenaam leven is. En ik denk niet dat dat momenteel altijd het geval is.
Nee, dat klopt. En dat wordt ook duidelijk in die documentaire van zondag.
Maar daar heeft hem zelf ook verantwoordelijkheid in. En de ploeg, ik weet niet hoe dat de afspraken zijn geweest, de ploeg ook, creëert daar een soort van... Ja, iemand een buffer voor die dat misschien niks met de familie te maken heeft. Die moet zeggen, bam, ik ben de muur en je moet langs mij passeren. Daar gaat hem veel, veel, veel meer grotere stappen mee zetten dan harder te trainen.
Oké, dat is duidelijk. Mannen, ik heb jullie 4 vragen gesteld. Ik weet niet of jullie papiertje al ingevuld is.
Weet je de vragen nog?
Wie is voor jou de Belg van het seizoen? Laten we bij de bondscoach beginnen, Sven.
Ja, voor mij is dat toch... Allee. Zonder enige twijfel Wout van Aert. Ja, mm-hmm. Absoluut. Mm-hmm. Ik denk dat we daar...
Ik heb daar mijn bril niet op zetten om te schrijven.
Nee, voor mij is dat... Allee, ik heb zelfs tot voor het weekend zou ik altijd de renner van het jaar Wout van Aert genoemd hebben. Nu moet ik het wel bijstellen met mijn Lombardije nog gezien te hebben, maar ik denk ja, door zijn veelzijdigheid en door de koers dat hem gewonnen heeft gedurende het jaar, je kunt er moeilijk omheen, denk ik. Ja.
Johan?
Hetzelfde. Ja. Je kunt natuurlijk nu ergens die twijfel in de weegschaal leggen met Lombardije. 2 monumenten en een tour. Ik ga het bekijken over een heel jaar en vooral wat hij gedaan heeft in een tour voor een klassiek renner. Massasprint winnen, tijdrit winnen en een rit in het Hooggebergte. Ik heb dat in mijn generatie zo niet veel weten doen van klassieke voorjaarsrenners. Ronde renners, oké. Okay, maar die winnen dan een tijdrit en een bergetappe, maar geen sprint. Dus dat was, vond ik wel heel uitzonderlijk. En legt dan ook nog de lijn door over waar hij naartoe ging, wou je ook winnen. Wat ik volgend jaar zou omdraaien, ik zou veel meer gaan koersen om niet te winnen. Ja. Ik zou vooral de grote wedstrijden gaan uitnemen.
Ja. Zoals Pogacar eigenlijk doet.
Zoals
hè?
De monumenten.
Dat is Wout zijn leerproces nu weer. Ik heb het er gisteren toevallig nog iemand over gehad. Die hebben op punt zijn aangebroken waarin dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert hun limieten hebben tegengekomen. En je kunt niet meer, je kunt dat nog eens proberen. En ik weet niet of dat het resultaat hetzelfde gaat zijn, maar je kunt niet alles doen. En je komt op een leeftijd dat zich begint in te halen. En zoals Wout het de voorbereiding op WK door in Engeland alles gaan winnen. Niemand maalt daarom. Dat hoeft niet. Probeer daar te doen wat je moet doen. Stik je eigen desnoods een beetje weg. voelt uw eigen beter worden, pikt Eritje het, om het mentaal aspect ook een goed gevoel te creëren, wint daar eens.
Hij heeft die koersen nodig?
Dat is niet waar.
Zegt hij zelf?
Nee, hij heeft die koersen nodig, maar hij moet niet overal proberen die laatste 15 minuten en 20 minuten nog eens over het rood te gaan om dan te winnen. Doe dat ene keer.
Maar dat deed Pogacar in Milaan-Turijn wel. Hè. Dat zag je van, hij is niet goed, maar volgens mij was dat zeer bewust met zaterdag in het achterhoofd.
En dat is misschien iets meer oldschool dan newschool, zoals dat tegenwoordig eraan toe gaat. Maar het blijft wel hetzelfde. Het blijft koers, hè. Het blijven mensen. Hè. Dus piekt veel meer. Kiest uw doelen uit. Ga nog eens ervoor een rondje rijden. Wint eens een koersje ergens. Maar niet altijd en overal proberen te scoren. Dat haalt zich in. Je komt op een leeftijd dat begint zwaarder te worden. Hè. De natuurlijke flow van jong zijn gaat al wat weg. Hè. Dus die mannen hebben al echt veel koersen gereden. Hè.
Dat is waar,
er zitten al een aantal koersen waar dat sommige dertigers nog niet aan zitten. Dus hij probeert dat toch een beetje in het achterhoofd te houden. En dat voor Wout de belangrijkste opdracht is nog volgend jaar nog meer pieken. Mm.
Maar voor jou is hij ook de Belg van
Absoluut.
Het seizoen?
Nee, nee, okay. Met verven.
Okay. En welke landgenoot heeft jullie naast Van Aert nog kunnen bekoren, Sven?
Het zou heel makkelijk zijn nu om Remco te noemen. En bijvoorbeeld Jasper Stuyven, die ook een monument wint met Sanremo. Maar ik twijfel een beetje zo tussen Merlier en Philipsen. Dat zijn zo twee mannen die ook schone koersen gewonnen hebben. Doorheen het jaar eigenlijk echt toch lang op een hoog niveau hebben meegedaan. Uh-huh. Niet in de koersen dat we het altijd willen zien. Maar goed, eigenlijk Philipsen nu ook. Wat was het? Hij won 4 of 5 koersen, denk ik, op 2 weken tijd. Ja, niet tegen het sterkste deelnemersveld, maar je moet het wel doen. Hè. Winnen is winnen. Merlier hetzelfde. En veel belangrijke rittenkoersen in etappen gewonnen. Voor te kiezen tussen die twee is het moeilijk, maar ik haal hier toch wel Merlier en Philipsen aan. Ja. Ja.
Johan?
Ik ga geen renner nemen die heeft gewonnen, of veel heeft gewonnen. Ik ga totaal iemand anders kiezen. Ik ga voor Florian Vermeers gaan.
Florian Vermeers, ja. Vorige week tweede, Parijs-Roubaix.
Ja, ik heb dingen gezien die enorme perspectief geven voor de toekomst. En ik ben nog altijd overtuigd. Ik heb hem dat ook getekst. Had hij de laatste 10 kilometer in 2 gebleven, dan was hij winnaar van Parijs-Roubaix.
Ja.
Maar ja, blijkbaar zijn er heel weinig mensen die durven pokeren. Oftewel in de auto, oftewel als renner. Maar hij hoefde zeker niet meer op kop te komen. Hij had Hans Dag in ontsnapping gezeten en dan komen de 2 grote kampioenen erbij. Ik zou dan echt... Ik zou op kop komen en ik zou mijn pedalen stellen, mijn wattage volledig laten zakken. En zijn demarrage of zijn sprint was supergoed. Maar had hij even kunnen... Dat is relatief herstellen op 250 kilometer. Maar het is wel... En er is een groot verschil tussen de eerste en de tweede plaats. Ja. Maar toch neem ik hem nu voor... Ja, voor de renner, voor de toekomst. Want dit is iemand die dat soort koersen gaat winnen. Heeft de school van cyclocrosser geweest te zijn.
Ja.
Dus die ervaring heeft hij. Nog een crosser erbij. En hij heeft ook vele andere mooie dingen laten zien dit jaar. Hè. Mm-hmm. In grote koersen. Hij heeft veel in dienst gereden van het team. Dus dat is volgend jaar dan waarschijnlijk weg. Dus die gaan ze wel gaan uitspelen volgend jaar. Maar rustig, raad hem gewoon rustig. Het is ook een rustig type, intelligent type. Maar iemand die voor ons de komende jaren wel die koersen gaat winnen.
Oké, okay. Florian Vermeers, Tom, jij?
Ja, ik ben er helemaal mee akkoord. Omdat de kans die hij dit jaar heeft gekregen, dat bedoel ik mee als... redelijk onbekende met 2 toppers naar de piste rijden, die is nu weg. Hè?
Ja.
Dus die 10 kilometer dat hem inderdaad in het wiel had kunnen gaan zitten, die gaan volgend jaar al niet meer. En als je dan ziet dat hem dan nog demareert, boven elke Roubaix, waar dat bergaf begint te gaan, dat is echt nog iets top. En dat aangaan van die sprint ook, ik blijf erbij als Moscon dan niet rijdt. En hij moet niet naar boven gaan. En ze blijven al 3 beneden, dan gaat hem er volgens mij niet overkomen. Maar voor mij ook Jasper Philipsen eigenlijk, omdat het natuurlijk een gauwgenoot is. En het einde van het seizoen denk ik dat voor hem de stap was dat hem nodig had dit jaar. Het heeft iets langer geduurd dan ik zelf ook verwacht had. Maar dan op het einde van het seizoen was hem echt outstanding. Dat was Jasper Philipsen die ik kende van in de jeugd. En tak, 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 heel consequent in alles en geen fouten maken. Toen ik zag dat hij mee zat in Parijs-Roubaix, heb ik gehoopt van met de vorm van een dag. Maar het was dan zo'n zware, uitputtende slag geweest. Dat hem, ik weet ook niet wat hem allemaal is voorgehad. Ik heb hem niet meer hoort achteraf, dat hem dan misschien ook al eens een mooie uitslag had kunnen rijden. Maar tussen die twee, Vermeers natuurlijk, omdat het nog vers in het geheugen zit en omdat het waarschijnlijk onze man voor de toekomst gaat zijn. Een van de mannen voor de toekomst gaat zijn, ook in Roubaix en die andere klassiekers. Maar Jasper, gewoon om, om hem daar te zetten.
Ja, ja, maar begrijp het wel. Hè.
Hij heeft supergoed gereden.
Hij heeft heel goed gereden. En vooral ook mentaal toch wel sterk. Als je dan, ik zie hem nog zitten op de Champs-Élysées. Helemaal op het einde van de Ronde van Frankrijk. En de zakkenas omdat hij niet won. Maar dan komt hij daar toch wel echt dus, door.
Dus
en
winnaar,
hij wint zijn...
Dat zijn niet veel winnaars. Dat is een winnaar. Dus ja. Daar kun je elk jaar mee vertrekken. Ja. En die gaat koers winnen als team. En dit gaat alleen maar stijgen zijn overwinningen. Want vertrouwen, de layout, alles. Ook andere koersen die niet naar een sprint gaan. Hè. Want dat is iemand die bijvoorbeeld Waregem Haarlembeek, die koersen kan hij winnen volgend jaar. Absoluut, hè.
Ja, en weet je wie mij nog eigenlijk bekoord heeft? Ik vind het raar dat hij hier nog niet genoemd is.
Ik denk dat ik weet wie dat gaat zeggen.
Victor Kampenaerts. Ja. Omdat wat hij gedaan heeft op een jaar tijd, zichzelf omgeschoold, die heeft toch echt straf gekoerst.
We praten natuurlijk nu wel over al hetgeen wat dat, uitgesproken in beeld is geweest. Dat zijn meestal overwinningen of,
tuurlijk,
of vijf uren op tv geweest, omdat hem voorop reed in Parijs-Roubaix.
Maar ik heb het over een renner die kon bekoren.
Ik heb het tegen Victor zelf nog gezegd. Van mij was dat de verrassing van het jaar. Ja, niet zozeer de prestatie, maar de verrassing. Nee. Die omscholing die hij heeft gedaan is echt niet vanzelfsprekend. Hè.
Dat lijkt mij
echt,
ook niet.
Echt niet. Hè. Dat is eigenlijk iets wat ik nog niet vaak heb gezien op dat niveau. Je hebt mannen die zich omscholen tot helper en noem maar op. En oké, die doen hun werk goed, maar op dat niveau echt... Ja, een top helper geworden, die ver in de finale dingen kan rechtzetten. Heel uitzonderlijk.
Ja. Van wie had je meer verwacht, Sven?
Goh ja, van wie had je meer verwacht? Ik denk dat... het zijn zowat drie namen, hè. Die vandaag, dat is Gilbert, Van Avermaat en Oliver Naas. En dat zijn voor mij de drie die voor het eerst sinds lang, denk ik... Ik krijg wel nog derde in Vlaanderen, maar die eigenlijk quasi een seizoen lang niet op het toneel echt zijn verschenen. En dat is lang geleden, denk ik, dat we dat van die drie niet hebben gezien.
Was 2021 de definitieve wissel van de, van de macht?
Wat is definitieve wissel? Hè? Als je over kampioenen spreekt, die Olympisch kampioen, wereldkampioen, Lombardije, Amsterdam Gold Race, noem ze allemaal maar op. Ik zie dat niet als een wissel. Het is gewoon even een fase in dat einde van de carrière die er komt. En je moet dat ergens kunnen plaatsen als je ermee doorgaat. Als je dat niet kunt, dan moet je anticiperen ervoor. Philippe tekent een contract van 3 jaar, wat lang is op die leeftijd. Blijf ik nog altijd niet dat voor Lotto de juiste deal was. Dat is mijn idee daarover. Ja, Greg Van Avermaat en Oliver Naas, die gaan naar een ander team. En dat is blijkbaar niet gelukt. Maar ik denk niet dat het ermee te maken heeft. Ik denk gewoon dat de leeftijd van Greg er is gekomen. En hij had dat ook als eerste zeggen van kijk, ik zit in de leeftijd dat niet meer zo goed gaat. Die wattages zijn er waarschijnlijk zeker nog. Herstel, niet meer. Durven, ook iets minder. Ja, je moet echt voor een grote koers te winnen, ook al is dat Ronde van Vlaanderen, dan moet je overal gaan tussensmijten. En dat zijn ook dingen die weggaan op een leeftijd. Oliver Naastes, als ik toch een van die drie moet kiezen, dan ga ik toch Oliver nemen.
Omdat hij nog niet van die andere die leeftijd heeft.
Nee, en van die andere twee heb ik toch wel een flits gezien zo. Van Oliver niet. Ergens moet hij gaan zoeken in wat is er verkeerd gebeurd. Hij heeft ook van trainer gewisseld, dacht ik, of ergens gelezen hem. Het is niet logisch, zijn prestaties van dit jaar, absoluut niet. Hij is veel meer vermogen in zich en potentieel in zich.
Hij beseft dat zelf ook, heeft hij vorige week hier ook nog gezegd. Hè, van kijk, ik ga nu deze winter alles resetten. Ik ga je echt rusten. Ik heb dat nog nooit gedaan. In mijn hele carrière is een lange tijd gewoon alles aan de kant om schone lei te beginnen. Ik denk dat dat de juiste manier is. Hè?
Ja, inderdaad. Want ik heb na de Ronde van Vlaanderen ook... Ik had naast in de Ronde van Vlaanderen een beetje in het oog gehad. Ik weet niet waarom, maar die had echt een goede Ronde van Vlaanderen gedaan. Maar was altijd net niet mee. Mm. En die is beginnen achterna rijden op een bepaald punt. En daardoor heeft hij altijd te laat gekomen en de aansluit. En dat stapelt zich natuurlijk op. En op de een of andere manier heeft dat zich gewoon verder gezet. Ja. Hij is alleen maar slechter beginnen rijden en heeft altijd achter de feiten aangelopen. Dus die Ronde van Vlaanderen die was wel een beetje tekenend voor de rest van zijn jaar. Achter de feiten aan. En we hebben het hier met hem er vorige week nog over gehad. Ik denk dat hem dat enorm veel goed zal doen. Om eens even, echt eens, in plaats van 2 weken, is 5 weken. Die fiets bestaat niet, ga wel wandelen, doe wat je goestingen hebt. En dan terug opnieuw te beginnen. Want hij heeft inderdaad nog de marge van zijn leeftijd om nog eens opnieuw te kunnen opbouwen. Ja. En ik verwacht niet dat we hem dat we van hem af gaan zijn. Ik zie hem nog wel terugkomen. Gilbert en Van Avermaet is natuurlijk, ja, die zijn een pak ouder. En om daar nog zo'n omschakeling aan te doen, zeker in Phil's geval, ik denk dat we, dat we rustig kunnen gaan zeggen dat het wel bijna over is.
Dat denk ik eigenlijk ook wel.
Plus als ze in een fase gekomen zijn dat er zoveel jonge mensen met buitengewone klassen gekomen zijn. Mogen we ook niet vergeten. Dus er is een visboek, waar je het vis van jonge coureurs die gewoon buitengewone waardes hebben, buitengewone talent hebben, en dan moet je als rijpere renner dat tegenop boksen. Mm-hmm. Je kunt soms eens wegduwen of zo, maar dat is voorbij die tijd. Die zijn er, die komen er en die doen mee om te winnen. En dat is opmerkelijk nu de laatste jaren, dat ze van junior onmiddellijk komen, hè, bijna, om te winnen. Dat was in mijn generatie toch. Het is, in Tom's generatie was het al iets meer zichtbaar. In mijn generatie was dat niet zichtbaar. Dan had je enkele jaren nodig om, ja, om wat te groeien, ervaring op te doen. En, ja, dan
maar een beetje dat nog, want de enigste die van mijn generatie onmiddellijk prof is geworden, was Pozzato. En we hebben ook allemaal een aantal jaar belofte geweest. Dat was eigenlijk iets, dat was not done. En dat was enkel en alleen omdat toen Mapei had een jongere ploeg. Dus die werden dan prof, maar die reden een aangepast programma. Maar zo echt onmiddellijk junior naar de prof, Frank van den Broeke.
Ja.
Is ook geen belofte geweest. Maar dat is de enige dat ik weet van vroeger die dat gedaan heeft. En toen werd er al hemel en aarde geschreeuwd van wat gaan ze nu doen. Dus het is inderdaad
Cancellara ook
echt,
zeker, hè?
Nee, Cancellara is volgens mij
is die,
belofte, ook 1 jaar belofte geweest. En dan bij Mapei, geloof ik. En ja, alleen de enige dat ik nog... Dat was Pozzato, die een onmiddellijke stap heeft gezet.
Het gebeurde in elk geval vroeger veel minder dan dat nu het geval is. Hè. Laatste vraag. Mooiste overwinning van het jaar... Zijn er veel wat, hè? De Strade Bianche, Mathieu van der Poel, vond ik eigenlijk persoonlijk heel indrukwekkend. Siena, hoe je daartoe komt. De Ventoux met Wout van Aert. De Champs-Élysées met Wout van Aert. En alles wat daarbij kwam ook, met zijn zoon daar op dat podium, was mooi. Cavendish, die doet wat eigenlijk niemand meer had verwacht. Oké, Caleb Ewan was er niet meer uitgevallen. Maar goed, hij pakt wel een aantal, denk ik, 4 ritoverwinningen. Op gelijke hoogte met Eddy Merckx.
We moeten bijna een bal nemen, hè, maar dat is ook wel niet gemakkelijk.
Maar ik vond persoonlijk Asgreen in Vlaanderen vond ik straf. Vooral het verrassende ook.
Ja, het duel ondanks met Van der Poel.
Ondanks dat dat blijkbaar in de ploeg dan wel leefde van ik kan Van der Poel kloppen. En, voor mij is dat toch misschien niet de mooiste, maar ja...
De meest onverwachte.
Ja, voilà, ze rijden dan met 2 naar de meet. Niet dat dat voor mij een verrassing, want Asgreen is een supergoeie coureur. Maar ik denk voor velen gingen al achterover liggen en Van der Poel gaat zijn 2e Vlaanderen winnen.
Ja.
Dat was voor mij toch wel een straffe nummer. Dat blijft wel bij.
Ja. Ja. Johan?
Ik ben serieus aan het twijfelen om iemand te nemen. En ik had toch... ik heb getwijfeld als ik bij Kevin die stond in Brugge. Dan wist hij nog niet dat hij was daar tweede, dat hij een Tour ging rijden. En dan kreeg hij toch bericht dat hij de Tour moest rijden. Ik had ergens... Ik weet dat Tom daar een totaal andere mening toen over had. Hij zei, hij gaat zeker een rit winnen. En ik had een twijfel van, het gaat moeilijk zijn om een rit te winnen zelfs.
Maar dan was de band gebroken na die eerste. En
zelfs om de Tour uit te rijden.
Ja.
Want na de Tour gaan, op een bepaalde leeftijd, is al niet zo makkelijk. Het is ook, het was opmerkelijk, het verhaal. Ik denk dat het alleen maar geschreven kan worden in de Wolfpack-verhaal.
Ja.
En vooral... dat hij vandaag nog niet getekend heeft. Dat is ook opmerkelijk. Dus, dat vind ik vooral ook opmerkelijk.
Hij wil vooral... Het is discussie over een functie na zijn carrière. Dus eigenlijk is de deal zo goed als rond, zei Lefevre. Maar het gaat over functie na zijn carrière.
Ja, maar hij heeft nog niet getekend. Hè, en hij wint wel de groene trui en zoveel etappes. Dus, maar toch, voor mij was dat... De verrassing voor mij, dit had ik niet verwacht, absoluut niet. Het was mooi, die andere wedstrijd had hij won. Nee.
Ja.
Maar dat is niet het niveau van de Tour. Tour is buitengewoon hoog. En zonder voorbereiding, zonder hoogtestage, chapeau. Ja,
de Tour is niet de Ronde van Turkije, dat klopt. Tom Bonen?
Ik had ook onmiddellijk Asgreen in gedachten. En enkel en alleen om de reden dat daar... dat ik met een TRC klopte volledig.
Dat weet ik.
De manier waarop...
Hij heeft het al drie keer gezegd. Hoor.
Iedere dag sinds die een dag. Dat was de enige keer ooit dat ik iets juist had. Maar gewoon de manier waarop gezet hem met een Mathieu van der Poel op baan. Toch wel een van de meest dominante renners dat er momenteel rondrijden. Geeft hij een vinger en je pakt 10 koersen achter elkaar. Dus je wint eigenlijk alles wat hem in een situatie komt dat hem kan winnen. Buiten nu Roubaix misschien met half benen. Maar om daar als Asgreen bij te komen, want hij redde dan nog naartoe terug. De manier waarop, super chill, mega, mega aanwezig overal. Zijn eigen ook laten zien aan Mathieu. Mathieu, denk ik, ook een beetje zijn moraal weggepakt. Gewoon door zo langs te rijden, zo over te pakken. En dat is iets dat ik dit jaar eigenlijk niet veel gezien heb. Nee. Want je moet denken, iedere wedstrijd is anders. Maar als je dan met Mathieu van der Poel naar de aankomst rijdt en je weet van je eigen kan je kloppen in de sprint, dan zijn er niet veel dat durven zeggen. Ze.
Nee, nee. Straf.
Vraag het maar aan Wout van Aert.
Ja.
Ja, klopt.
Alright, dat is duidelijk. Die vier vragen zijn beantwoord. Sven, jouw eerste jaar als bondscoach ook op de weg. Pittig, hè, met de Olympische Spelen, het WK in eigen land. Hoeveel punten geef je jezelf?
Oh ja. Pas op, ik ben altijd de eerste om mezelf ook in vraag te stellen. Hè. Na ieder kampioenschap doe ik dat ook wel, wat dat ook logisch is. Hè. Wat kon er beter? Om dan je punten op te geven. Het was duidelijk dat ik voor het WK bij wijze van spreken nog een 9 op 10 haalde en dat ik na het WK in één keer quasi gebuist was. Dat weet ik ondertussen ook wel al. Maar,
hoeveel geef je
voor jezelf? Voor mezelf. Kijk, we gaan naar de Spelen. We nemen een medaille op de Spelen. Op het Europese kampioenschap nemen we in verschillende categorieën medailles. Verschillende disciplines medailles. In Brugge, in tijdrijden nemen we medailles. De kers op de taart bleef uit in Leuven. Maar ik denk, en dat is niet alleen mezelf, want uiteindelijk doe je dat met een gans team. Maar ik denk dat we... Het klinkt misschien heel gek, maar ik geef daar een 8 op 10 voor.
Oké, dan zal het verder gaan. Want de tendens dat er altijd is geweest in België, we hebben nooit tijdrijders gehad. Hè. We zijn altijd renners geweest van eendagswedstrijden en af en toe zo'n uitzondering dat een grote ronde kon winnen, maar dat was eigenlijk meer uitzondering dan regel. Sven is ook iemand die mee aan de basis ligt van die twee medailles in de tijdrit. Hè. Dus dat is iets uniek geweest. Dat is iets wat dat waarschijnlijk ook de tendens gaat zijn voor de volgende jaren. We gaan de jeugd motiveren om veel meer tijdrijder te worden, wat toch een van de puurste disciplines is in de sport.
Kampenaars heeft het sexy gemaakt. Hè?
Ja, dat kan hem wel. En dat denk ik dat veel belangrijker is. Het WK op de weg is het WK op de weg geweest. Ja. Je rijdt er allemaal keihard, je probeert die koers waar te maken en dat lukt dat niet. Ja. Dan moet je gewoon ook durven zeggen, kijk, het was een dag vandaag niet. Hè. Het is spijtig dat in Leuven was en dat iedereen meer wou, maar dat is nu hoe dat is, dat is koers. Mm-hmm. Maar ik denk vooral 9 op 10, omdat we zo'n goede tijdrijders momenteel hebben en die omkadering op top hebben gezet en dat we nu kunnen concurreren tegen landen zoals Duitsland en Engeland, waar het al veel langer aan de gang was.
Ja.
Eindelijk, zou ik zeggen, eindelijk.
Mm-hmm. Dat je daar zelf niet op terugkomt van achteraf, vooraf 9 op 10, achteraf gebuist. Ligt dat zwaar op de maag?
Nee, dat ligt niet zwaar op de maag. Dat is gewoon een vaststelling. Hè. Op 6 uur tijd gaat dat van 9
maar
op 10
naar gebuist.
Maar
het is hoe relatief het allemaal is.
Ja, maar ik ben ook de eerste, omdat ik kan daar ook mee om. Ik heb er ook absoluut geen probleem mee. En ik kan ook met kritiek om en ik kan ook kritiek verdragen. Ik sta er ook voor open. Hè. Elke dag wil ik ook bijleren en wil ik ook vooruit en wil ik ook het beste van uit het team halen. Dus, maar het is een feit dat je op die moment zitten er meer bondscoaches thuis dan ik in een auto. Dat is...
Hoe groot is die druk eigenlijk als bondscoach? Merk je dat? Is dat toch zwaarder dan gedacht?
Ik moet zeggen dat ik daar eigenlijk heel smooth ben doorheen gewandeld. Ik heb mij vooral gefocust gewoon op wat dat moest. Op de renners waar we mee naar het WK gingen. Op de staf waarmee we mee, wat dat voor mij even belangrijk was. Waarmee dat ik mee naar het WK ging. En ik heb dat eigenlijk niet echt ervaren. Ik wist wel dat er een grote verantwoordelijkheid boven me hing. En dat er heel veel mensen gingen buiten komen die zondag in Leuven om te gaan zien hoe dat we teen, maar op de een of andere manier liep dat wel allemaal vlot op voorhand. Ja.
Wat was de moeilijkste beslissing dit jaar dat je hebt moeten nemen?
Bellen om mannen als Van Avermaet en Gilbert, dat ze er niet zouden bij zijn op 2K. Mm-hmm. Ik denk van Avermaet was het sinds 2008 onafgebroken. Ja, als je dan iemand op die manier moeten. Dat is in mijn eerste jaar als bondscoach zijnde. Dat had ik ook in januari niet durven denken. Dat ik zowel Gilbert, Van Avermaat, vooral die twee, moest thuis laten. Misschien wel de mooiste koers uit hun carrière.
Mm-hmm. Tijdens de Olympische Spelen, ja, ik kan er natuurlijk niet omheen, hè Sven. Je zit hier, is het allemaal niet gelopen zoals het moest. En met die ervaring in het achterhoofd, hoe pak je dat dan aan met het zicht op het WK? Hoe ga je dan naar die selectie? Ik heb het natuurlijk over Van Aert en Evenepoel. Hoe pak je dat aan? Want je moet zeer diplomatisch te werk gaan. Hoe ga je dan naar Remco Evenepoel?
Ik heb eigenlijk heel kort op de bal gespeeld. Ik denk dat ik was twee dagen thuis van Tokio en ik heb daar onmiddellijk werk van gemaakt. Hè. Ik ben met Patrick rond tafel gaan zitten, met Remco rond tafel, met Wout. Ja, met een aantal mensen om dat verhaal dan toch weer te doen kloppen richting het WK. Dus ik heb dat nooit losgelaten. Dat is nu ondertussen ook al duidelijk dat de spelen niet liepen zoals we het vooraf hadden besproken. Maar goed, ik heb er op zich ook geen, vandaag zijn er nog altijd geen probleem mee. Ik kan bepaalde dingen ook wel plaatsen en ik kan dat wel. Maar je moet die puzzel dan wel weer in elkaar krijgen als je dan een aantal weken later opnieuw naar een event moet, opnieuw naar een kampioenschap moet. Dus ja, je bent daar elke dag mee bezig. Hè. Je laat dat niet los.
Het is echt diplomatisch, hè, dat je moet zijn. Zeer...
Ja, diplomatisch. Je moet inderdaad, ja...
Je zit wel met twee kampioenen, hè?
Je moet, ja, waar ik nog heel veel jaren hopelijk mee verder aan de slag mag. En... niet ik alleen, hun twee gaan dat ook nog vele jaren samen moeten doen. Hè. Dus je probeert dat plaatje wel te doen blijven kloppen. En af en toe moet dat eens teruggelijmd en gedaan worden. Maar ja, dat hoort er nu ook helemaal bij.
Ja, maar hoe reageer je daar dan op dat dan achteraf blijkt dat Remco Evenepoel dan zegt van ja, het was voor mij allemaal niet duidelijk. Terwijl voor iedereen leek het wel allemaal duidelijk. Hoe ga je daar... Ja. Ben je dan kwaad? Sla je dan op de tafel?
Nee. Jawel. Nee. Ik bel onmiddellijk, ja. Ja, nee. Als ik iets... 10 jaar geleden zou ik wakker geleden hebben van zo'n ding. Dan zou ik wel dit of zo, ook wel dat. Maar nu... vandaag ben ik wie dat ik ben en neem ik een telefoon. En als ik recht in mijn schoenen sta, dan bel ik daar onmiddellijk over. En ja, nogmaals. Probeer kort op de bal te spelen. En
zo helder mogelijk, ja. Duidelijk, ja. Voor iedereen.
En als het voor iedereen duidelijk is. Was en voor één iemand niet, ik heb het liever zo dan andersom. Dus,
mm-hmm.
Ja.
Dat is voor mij ook duidelijk nu. Okay. Het is niet gemakkelijk, hè? Een job als bondscoach?
Ik voel me nog altijd bevoorrecht, hoor. Ik klaag niet en ik doe heel graag wat ik kan doen en mag doen. Dus... Ja, makkelijk. Zijn er jobs die makkelijk zijn? Voor mij is het vandaag zijn er nog altijd... Ik kijk er nog altijd niet als een job naartoe. Voor mij is het gewoon nog elke dag passie en hobby.
Ik hoor het van Tom zeggen. Hij geeft jou een 9 op 10. Van mijn kant, ik ben journalist, dus in de media kan ik wel bevestigen. En ik sluit me daar echt bij aan. Naar communicatie toe, naar helderheid toe, naar bereikbaarheid toe. Kan ik mij daar eigenlijk ook bij aansluiten. Dus dat wil ik nu wel op die manier zeggen. Dat is echt wel zo. Dat is ook niet simpel om dat ook allemaal naar de media toe allemaal te gaan vertellen. Goed, 2022, mannen. Het zal er snel aankomen. Hè. Kan je op basis, Johan, van wat je dit jaar gezien hebt, nu al zien wie volgend jaar toch wel een grote stap zal zetten in het voorjaar? Voel je dat
wel,
nu al?
We gaan eerst goed rust met z'n allen. En de een al iets langer dan de andere. En we gaan een keer hek doen. Vroeger was dat met de zesdaagse van Gent. Een keer in de, en dat moet allemaal. En dan blik je terug naar een nieuwe seizoen. Maar de winter is dan ook superbelangrijk om je nieuw seizoen te leggen. Dus de nodige rust. Ja, thuis met de familie of met de vriendin. Maar dan terug die opbouw naar die eerste wedstrijden toe. En dat samen met uw team, met uw trainer, proberen te zoeken, te vinden. En als je goed bent geweest, moet je eigenlijk niks veranderen. Dus er zijn heel veel renners, we hebben ze allemaal hier opgenoemd, die moeten niks wijzigen. Er zijn twee renners die volgens mij eens moeten gaan nadenken deze winter. En Wout van Aert en Mathieu. Ja. moeten wij nog op diezelfde manier ons tonen zoals wij dit jaar dat hebben gedaan. Van 80, 90 kilometer van de meet vertrekken, moeten wij elke dag in Treno Adriatico tegen elkaar koersen. Om dan te moeten aanvoelen dat wij in Milan-Sanremo net iets minder zijn.
Maar kan je ook de vraag stellen, misschien nog vroeger, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, moeten ze zich niet de vraag stellen, heikel thema, moeten we nog crossen? Moeten we nog het veld induiken?
Oh, ik zou toch nog een paar crossjes rijden voor dat envelopje mee te pakken naar huis. Hè.
Maar alleen daarvoor?
Maar ik denk dat het ook een zekere prikkeling is voor dan die wintertraining. Maar ze moeten dan ook doorgaan met... Moeten zij weer wereldkampioen worden? Moeten zij wereldbekerwedstrijden winnen? Poh, nee. Het is heel moeilijk als ze nog moeten crossen. Want de cross heeft die twee nog nodig. Met alle respect
voor de rest. Maar zij hebben de cross niet nodig, hè? Of wel, Sven?
Ik zou het toch niet volledig loslaten. Maar het accent, zoals Johan zegt, mag wel anders. Ze hoeven niet half november twee keer in de week in het bos te gaan trainen om uiteindelijk dan proberen de zondag die koers te winnen. Of die cross te winnen. Maar die wedstrijdprikkel op zich, ik denk niet dat dat een kwaad kan doen. We vergeten Pidcock ook in dat verhaal. Hè. Misschien al... we hebben hem nog niet genoemd, maar dat is ook zo'n figuur die we... Zeker in het veld ook weer gaan terugzien. Maar het is denk ik goed dat je met de cross omgaat, die meer zal bepalen hoe dat zijn voorjaar gaan zijn dan alleen maar die cross terrein, denk ik.
Ja, ik sluit me daarbij aan, omdat die mannen, moet daar eerlijk in zijn, als die een cross kunnen rijden, dat is best stressloos. Hè. Dat is voor hun, zit bij een trainingsschema, dat uurke dat die mannen, die een dag dat ze daar wat rondrijden en dan dat uurke naar blok gaan, dat moeten ze anders ook wel eens ergens doen in een opbouw. Dus ik denk niet dat crossen voor hen echt een heel stressvolle bezigheid is. En dan kan dat inderdaad gemakkelijk geïntegreerd worden als je zoveel klas hebt en zo technisch aangelegd hebt van rijstijl. Zie dat al minder af in een voorbereiding van een seizoen. Ik heb het veel meer over op het moment dat seizoen ook effectief begint, dat er dan veel meer keuzes gaan moeten gemaakt worden en dat er iets meer gaan moeten gedacht worden, zoals dat wij ook vroeger deden. En je begint dat pas gaan te merken als je wat ouder wordt, dat je inderdaad niet altijd overal de gas open kunt draaien. Want op een bepaald moment gaat het met sputteren. En je moet die keuzes maken. En je moet die dagen dat echt belangrijk zijn, dan moet de tanks gevuld zijn. En dan moet je kunnen gassen.
Oké. Okay. Maar het lijkt mij toch niet gemakkelijk. Mocht ik Wout van Aert zijn of Mathieu van der Poel en je gaat naar een cross, ja, dan wil je winnen, wil je de beste zijn, wil je jouw vorm etaleren.
Ja, cross ook kunnen ze gerust winnen. Hè. Dus vooral in die voorbereidingswedstrijden van die voorjaarsklassiekers. Dat je wat moet nadenken over wat ben ik hier eigenlijk vandaag aan het doen. Ga ik nu vandaag koersen om die rit hier te winnen in eender welk rondje? Of ga ik denken over 3 weken en over 4 weken en over 5 weken? Want een voorjaar is lang, hè. Mensen vergeten dat. Het komt allemaal snel achter elkaar. Maar als je van je eerste dag tot je laatste dag top moet zijn, dat is lang. Hè. Dat is, een lichaam is niet gemaakt om 4 weken het 100% van zichzelf te kunnen geven. Je moet in die piek moet ook nog topdagen hebben. Hè.
Dus als bondscoach begrijp je dat Wout van Aert nu al wat vraagtekens heeft gezet bij het WK, omdat het in Amerika is. Want ja, dat vergt heel veel energie.
Tuurlijk, absoluut. Dat kost hem 2 weken, hè. Op zijn minst. Ja, dat kost hem 2 weken en een half.
2 weken die je moet schrijven, dat u weg voor.
Ja, die cruciaal zijn. Dus ik ga hem zeker niet proberen over die lijn te trekken om hem mee te krijgen over de plas. Nee. Ik denk dat dat 2,5 weken zijn die heel cruciaal zijn voor het voorjaar.
Mm-hmm. Ja. Dus eigenlijk is het al half beslist? Of,
Tenzij dat ze daar dat ze het anders invullen. Hè? Dat ze daar ergens op hoogte gaan, die periode. En, dat ze dan dat, maar ook dat, zoals Tom ook zegt, dat kost tijd, dat kost energie. En die procentjes is net wat ze nodig hebben. Nee? Want uiteindelijk, bij die twee, vorig jaar met corona, al een heel laat najaar geweest. Hè? Die zijn heel snel terug beginnen crossen. Ik denk dat dat maar 4, 5 weken tussen zijn, tussen Vlaanderen en dan een eerste cross. Crossen, WK Oostende, het voorjaar. We zijn ondertussen alweer half oktober en het seizoen zit er net op voor hen. Dus
het is niet gestopt.
Dat is een jaar rond. Hè? Dus
eigenlijk van de Tour vorig jaar tot nu moeten we gewoon 1 streep trekken.
Ja. Dus ik denk dat het inderdaad dringend tijd is
8 pieken in.
Van een antrem op te trekken.
Ja. Oké. Okay. Nog heel even over de cross. Het circus zit nu in Amerika. Enkele wereldbekerwedstrijden. Wat denk jij ervan, Sven? Want ik hoor toch wel heel wat stemmen die opgaan, die zeggen van ja, goh, daar hebben wij toch niet veel aan. Het kost veel geld en eigenlijk kijkcijfers hier in Vlaanderen, toch het mekka van het veldrijden, die zijn er niet. De sponsoren hebben er niet veel aan. Thousand Powells, ja. Heeft geen afzetmarkt in Amerika?
Nee. Ja, ik ben voor vernieuwing, hè, en internationaler graag, zeer graag. Hè.
Geen ijdele hoop internationalisering van het veldrijden?
Ja, nee, ik weet het wel. Maar goed, bedoel, je kunt het ook niet loslaten.
Nee? Maar, kunnen we dat niet gewoon loslaten en zeggen van kijk, dat is een sport van hier en dat is goed. En we zijn er goed in en we blijven er goed in. En Nederland, Frankrijk,
Tsjechië. En we laten niemand anders toe.
Nee, iedereen welkom. Maar moet je daarom naar Amerika gaan?
Het is toch vaak zo dat er, als er een commentaar komt, hè, want de sport is de cross-sport is echt iets Vlaams.
Ja.
En als er een commentaar komt dat we te Vlaams zijn en dat het eigenlijk geen grote sport is en we gaan eens even in het buitenland rijden, wat doen die crossploegen dan? Het kost te veel geld, we moeten het allemaal zelf betalen. Dus ja, oftewel zeiden inderdaad, we stappen met zagen en we zijn een Vlaamse sport. Oftewel wil je internationaal gaan, maar dan moet je ook niet beginnen terugzagen dat je ergens een vlieger moet pakken.
Oké. Okay.
En dat is een beetje het probleem. Die man daar nog wel met een mobiel om naartoe. Maar als ze in het vliegtuig moeten stappen, dan is het in één keer te ver. Als je wegseizoen op de weg moet afwerken, dan zit je ook 70, 80 keer in het vliegtuig op een jaar. En ook veel verder dan op Frankrijk. Ja.
Je hebt ook nog veel met de mobiel om rondgereden, hè? Johan?
Ja, absoluut. Ik ben zelf cross geweest, dan nog met Stefano veel. Maar het is inderdaad wel een typisch Vlaamse sport. En ik denk dat het in Amerika wel leeft. Ik ben nog nooit in Amerika geweest met de cross. Maar als je ziet op social media, leeft het daar wel enorm. Het wordt ook op een andere manier aangepakt. Iets ludieker soms. Mm-hmm. Dus ik zou
Van Nijs die zich vermomt als clown.
Ik zou het zeker niet wegblazen, want het is inderdaad een verplaatsing, maar voor de crosser die echt specifiek crosser zijn, is dat geen enkel probleem. Dus,
ja, ik vind ook, ik zie dat als een kans. Hè. Je zit dan in een markt die dat zich eigenlijk organisch ontwikkeld heeft. Dus daar is belangstelling, daar is mensen vragen daar, we willen cyclocross zien. En dan gaan ze zeggen, we gaan wel in Vlaanderen blijven. Dus je hebt daar een afzetmarkt voor je fietsen, voor je materiaal, voor... Ja, ik zeg nu Sauze Pauwels, maar die kan misschien ook zeggen, we gaan er iets importeren.
Dus, eten daar wel hotdogs en hamburgers.
Ja, er is een belangstelling, een vraag naar cross, dus doe dat dan ook. Ja. Gebruik dat gewoon en ga daar rijden.
Ja. Jij vertrekt vanavond naar Amerika, Sven.
Ja, omdat er is een van de wereldbekers vindt plaats in Fayetteville, waar het WK in januari wordt vereen. Dus ik maak straks nog de trip, ja.
Ja. En je gaat niet kijken naar Thibaut Nijs, hè? Helaas.
Nee, sleutelbeenbreuk. Jammer, absoluut. Het waren belangrijke wedstrijden voor hem om UC-punten te nemen. En dat is toch wel ergens een maandje ertussenuit, ja.
Ja. Want na zijn Europese titel, dan heb je het gevoel van, dat is een jongen die dan die positieve aandacht ook kan omzetten in positieve energie op de fiets en doortrekken in het veld. Gaat misschien een mentaal dipje zijn, maar hoe sterk is hij?
Ja, ik bedoel, als blijkt dat het een groot kampioen in wording is, dan moet je daar wel mee om kunnen natuurlijk. Ja. Hè. Sleutelbeenbreuk, denk ik. Er zijn er die het met ergere dingen moeten doen dan dat. Dus... dat is gewoon dat is vervelend, absoluut, aan de start van het seizoen. Ja. Maar dat zijn dingen waar dat hem wel mee moet om kunnen en ook wel mee om kan.
Het is nog vroeg in het seizoen, dus op zich... Oké. En hoe lang blijf je?
Kort eigenlijk, maar 4, 5 dagen. Dus het is enkel voor een beetje het logistieke, hotel, parcours, dingen wat te regelen en dan kom ik terug. Ja.
Jij rustig fietsen de komende dagen, Johan?
Ja, ik was net aan het denken. Die vraag is dat een leuke job, bondscoach zijn. Maar kijk, het seizoen is gedaan en hij vertrekt nu naar Amerika voor 5 dagen. Dus het is vooral een job geworden die vroeger iets beperkter was. En nu is het geëvolueerd naar elke dag mee bezig zijn.
Fulltime.
Ik heb mijn punt nog niet mogen geven voor Sven. Hè. Ik zou hem 9,5 geven en dat is heel veel.
Hij klopt ons, Tom. Hij klopt ons, Johan. Hij klopt ons.
Waarom doe ik dat? We zijn ook een land, je wordt afgerekend op een prestatie. En het WK was niet goed. En dat wordt afgerekend ook als bondscoach. En wordt alles vergeten wat je ervoor hebt gedaan. Al die besprekingen, al die tijd, al dat werk, die hoofden bij elkaar zetten, een team vormen, dat houden. Ja, dat... Ja.
Zelfs eigenlijk stopt zijn werk op het moment dat de koers losgaat. Hè? Want wat kunnen nog bijsturen?
Niks, ja, nee. En dat is een beetje eigen aan ons land, dat wij na een slechte prestatie durven wij nogal eens hakken en kappen. Mm. En vergeten wij het werk van daarvoor en de prestaties van daarvoor. En dat is nu eenmaal met wielersport. We doen dat ook met kampioenen, hè.
Klopt.
Helaas.
Ja.
Voilà. 9,5, 9 en 9. Dat is een, mooi, kan, een mooi rapport, hè, Sven.
Kan, punting, hè.
Op de... Alright, Johan Museum, Tom Bonen, Sven van Toerenhout, dank en graag tot de volgende keer.
Heb je genoten van deze aflevering? Abonneer je op ons kanaal en beluister ook onze andere HLN-podcasts.